Johannes 8. En ja, die uitspraken, want het zijn allemaal uitspraken die de Heer Jezus doet. En die telkens beginnen met ik ben. Die uitspraak die staat in Johannes 8. Nou is Johannes 8 een heel lang hoofdstuk. 59 versen. En die gaan we dan niet helemaal lezen. Maar ik wilde wel de eerste 20 versen lezen. En dan heb je precies in het midden van dat gedeelte, dat wat we lezen, daar heb je die uitspraak staan in vers 12. Dus we gaan eerst lezen Johannes 8, vers 1 tot 20. En daar staat: Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op, en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De fariseeën dan zeiden tegen hem: U getuigt van uzelf. Uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis waar. Want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand. En als ik al oordeel, mijn oordeel is waar. Want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. Ik ben het die van mijzelf getuig, en de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Zij dan zeiden tegen hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: U kent mij niet, en evenmin mijn Vader. Als u mij kende, zou u ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. En niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. En dat is mooi. He, want dat laatste, dat laat wel zien, ja, dat de Heer degene is die alles in handen heeft en dat hij zich niet laat grijpen. Dat is een beslissing van hem. He, en dat laat ook meteen zien, ja, de onmacht in feite van zijn tegenstanders, die hem uiteindelijk wel te grazen nemen, hè, om het even vanaf de menselijke kant te zien. Maar tegelijkertijd moet je dan ook zeggen dat op dat moment de Heer Jezus wel wist, hè, dat het uur gekomen was waarop hij zich zou overgeven. Nou, hier is in ieder geval niemand die hem greep, want zijn uur was nog niet gekomen. Als je een beetje verder bladert in de Bijbel, in het Johannesevangelie, en je kijkt naar het eerste vers van Johannes 13. En dat speelt zich dus wat later af, hè? Dat mag duidelijk zijn. Namelijk aan het einde van de aardse bediening van de Heer Jezus. Daar staat: en voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was. En dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Dus daar, in Johannes 13, en dit, ja, ik zei al, dat is het einde van de openbare bediening van de Heer Jezus. Namelijk op het moment dat hij ook het laatste Pascha viert, hè, samen met zijn discipelen. Toen wist hij dat zijn uur gekomen was. En dan laat hij vervolgens ook gebeuren wat er allemaal gebeuren moet. En ja, dan is de stap ook heel klein om even te denken aan wat er in het Lucas-evangelie staat. Hè, want daar staan natuurlijk dergelijke dingen ook. Maar daar heb je op een zeker moment ook. Dan is de Heer Jezus zover dat hij aan de maaltijd zit, samen met zijn discipelen. En dan gaat Judas weg. Hè, en dan zegt de Heer Jezus, hè, eerst is er even wat gedoe van waarom zou Judas weggaan of zo. Hè. Apostelen dachten nog van ze hebben iets afgesproken en nou ja, hij moet wat halen of zo. Maar goed, het wordt al gauw duidelijk dat het anders ligt. Maar dan zegt de Heer Jezus ook, dit is uw uren en de macht van de duisternis. Hè, dus daar loopt het op uit. Hè, de macht van de duisternis. Gelukkig niet blijvend. Want die duisternis, die wordt overwonnen door het licht. Hè, dat viel mij van de week nog op, of vorige week was dat. In verband met een spreekbeurt die ik moest houden. Dat je in de Bijbel, lees je heel vaak de uitdrukking dag en nacht. Weet je wel, en zo zeggen wij dat ook vaak, hè? Dag en nacht. Maar in een heel groot aantal van de gevallen, als je dat dan gaat uitzoeken, dan blijkt dat er niet dag en nacht staat, maar er staat een nacht en dag. Het gaat namelijk van de nacht naar de dag toe. Dat is tenminste Gods volgorde. Ja, naar het licht toe. Hè? Dus van duisternis naar het licht. En ja, om dat voor elkaar te maken, moest de Heer Jezus zichzelf eerst helemaal overgeven aan de duisternis. Nou, Johannes 8, we gaan er even naartoe. Dat 20e vers, ja, dat is wel heel mooi dat daar zo bij staat dat de Heer Jezus die woorden sprak bij de schatkist. He, als je het heel letterlijk zou vertalen, staat er de bewaakte plaats van de schat. Dus ja, daar hebben ze dan maar schatkist van gemaakt, maar misschien was het wel een ruimtetje of een stukje, een kamertje of wat dan ook in het heiligdom. Het was in ieder geval de plek waar de schat bewaard werd, de rijkdommen in de tempel. En de Heer Jezus die gaf daar uitleg en hij gaf daar onderwijs. En dat is juist zo mooi, want als er iemand is die natuurlijk één grote bron van schatten is, dan is hij het wel. En zeker als je nog even denkt aan wat Paulus later over de Heer Jezus schrijft. Christus Jezus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dus ja, als je toch echt wat weten wil, dan moet je bij hem terecht. Hij is de bron van kennis en van de schatten van wijsheid en kennis. Dat hele achtste hoofdstuk, dat speelt zich af in de tempel. Dus er staat hier in vers 20 dat hij onderwijs gaf in de tempel. Maar het begint al in hoofdstuk 8 vers 2... Daar staat, 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwees hen. Al het volk kwam naar hem toe. Ik zou eigenlijk, ja, dat is natuurlijk heel link als je dat zegt, maar ik zou eigenlijk durven te beweren dat dit niet letterlijk zo kan zijn. Al het volk, want wat is nou al het volk? He, er zijn schattingen dat in de tijd van de Heer Jezus er rond 2 miljoen mensen in Israël zouden wonen. Ja, dat weet ik dan ook niet. He, dat zijn ook mensen die er niet bij waren, dus dat weet je gewoon niet. En een bureau voor statistiek hadden ze toen ook nog niet. Maar goed, al waren het er 20.000. Dan nog, al het volk in de tempel. Dat kan niet. Dus dat moet toch iets anders betekenen, hè? Net zoals dat er in dit gedeelte gezegd wordt dat de Heer Jezus het licht van de wereld is. Hier gaat het over al het volk. Ik denk dat dit veel meer te maken heeft met dat er vertegenwoordigers van al het volk daarbij aanwezig waren. En daar in ieder geval naartoe wijst. He, we weten dat toen de Heer Jezus op aarde was, dat daar ja, feitelijk alleen maar Joodse mensen in het land waren. He, op een enkeling na, de enige waarvan we weten dat hij niet uit de stammen Juda en Benjamin kwam. He, dat was Anna. Vergat haar naam. Hanna of Anna, weet je wel, die kwam uit de stam Azer, dochter van Peniel. En die komt daar, weet je wel, als de Heer Jezus 40 dagen oud is, dan komt ze ook, of dan is ze in de tempel en dan neemt, of dan getuigt zij ook hè, van de komst van de Heer Jezus in de wereld. Maar voor de rest, ja, weten we dat zo niet. En toch staat hier al het volk. En ik, ja. Ik denk ook dat we dat in ieder geval ook profetisch mogen zien. Dat al het volk in zijn compleetheid, ja, uiteindelijk naar de Heer toe zal komen. En daar zal zijn. Nou, onder al het volk zou je hier ook nog kunnen verstaan zowel zijn voorstanders als zijn tegenstanders. Want zo was het ook. Namelijk schriftgeleerden en fariseeën. En er was ook nog die vrouw. En het mooie is, die vrouw die staat dan ook weer voor al het volk. He, dus wat daar gebeurt met die vrouw, ja, dat is niet iets wat op zichzelf staat. Maar daarin vind je iets uitgebeeld. En je vindt iets uitgebeeld wat vooral schriftgeleerden en fariseeën moesten snappen. Dat is het mooie. Nou goed, eventjes terugkomend op het punt van Johannes 8. Hè, dat het zich helemaal afspeelt in de tempel. Je ziet dus in vers 2 staan, hij kwam opnieuw in de tempel. Nadat de vrouw door de Heer Jezus is weggestuurd, dan staat er in vers 12, hij sprak opnieuw tot hen. En vers 20 zegt dat hij die woorden sprak, onderwijs gaf in de tempel, bij de schatkist. Nou, en dan gaat het helemaal zo door. En dan kom je uiteindelijk aan het einde van het hoofdstuk, vers 59... En daar staat, zij namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich, ging de tempel uit, hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Want ook in vers 59 was het nog steeds zijn uren niet. Dus ze nemen stenen om ze op hem te werpen. Het is ook wat, want in het begin heeft de Heer Jezus nog gezegd van wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen op die vrouw. He? Nou ja. Toen snapten ze wel van dat kunnen we niet doen, dus ze vertrokken. En helemaal aan het eind, ja, is het toch weer zover. Het is wat dat betreft net zo'n de echte nachtse processie, hè? Ken je dat? Eén stap vooruit en twee stappen achteruit. Ja, nou ja, goed. Het speelt zich in ieder geval af in de tempel. En dat is wel goed om dat eventjes op te merken. Je merkt ook, in dat stukje wat we gelezen hebben, merk je ook op dat de Heer Jezus het ook heeft over zijn vader. He, want ja, hij spreekt, hij zegt ik ben het licht van de wereld. En nou, dat vinden ze allemaal niet goed dat hij dat zegt. Vers 12, daar staat uw getuigenis is niet waar. Zo zeggen de fariseeën en schriftgeleerden. Dat getuigenis is niet waar. En de Heer Jezus zegt van het is wel waar. Want er zijn namelijk zelfs twee die getuigen. He, hij zelf, ik. Staat er in vers 16, ik en de Vader die mij gezonden heeft. En dan vers 19 vragen ze, waar is uw Vader? En dan antwoordt de Heer, u kent mij niet, evenmin mijn Vader. Als u mij kende, zou u ook mijn Vader kennen. En dat is dus het hele punt, hè. Het gaat hier, ja, maar dat moet je niet verkeerd opvatten, maar het gaat hier om het vaderschap van de Heer Jezus. Tenminste, wie is zijn vader? En wat misschien wel net zo belangrijk is, wie is nou de vader van het volk? Van al het volk. Nou, later in ditzelfde hoofdstuk, nog steeds in de tempel dus, spreekt de Heer Jezus erover dat, ja, als je een gelovige bent, dan zal het geloof je vrijmaken. En dan beginnen ze te praten van ja, maar wij zijn geen slaven, wij zijn al vrij. En uiteindelijk hè, komt het dan terecht op die bekende woorden. Kijk maar eens naar vers 42. dat de Heer Jezus tegen ze zegt, als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? En de Heer geeft meteen het antwoord, omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel. Dat is wat, hè? Dus even daarvoor hadden zij zelf nog gezegd, in vers 41, halverwege dat vers, hè, daar staat, zij zeiden dan tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben één vader, met een hoofdletter, God. En dan zegt de Heer Jezus, ja, als God uw vader was, zou je mij lief hebben. En uiteindelijk komt het erop neer, u hebt de duivel tot vader. En dat heeft allemaal betrekking op dat volk. He, dat volk dat zegt, wij zijn Abrahams nageslacht. He, dat volk dat zich laat sturen door schriftgeleerden en fariseeën, die ook daarin de verantwoordelijkheid nemen. En dat volk dat voor een klein gedeelte ook nog bestaat uit gelovige mensen. He, die mogen leven vanuit de genade van God. En aan wie de Heer Jezus zich openbaart als het licht. Het licht van de wereld. Nou, even naar het begin, broeders en zusters. Er staat, we hebben dat gelezen in het eerste vers van Johannes 8. Er staat, Jezus echter ging naar de Olijfberg. Nou, dat woordje echter, dat laat al zien dat er dus iets aan vooraf is gegaan. Hè? Nou, dat heeft te maken met het einde van hoofdstuk 7. Heeft de Heer Jezus gesproken over stromen van levend water en dergelijke die uit het binnenste, uit zijn binnenste zullen vloeien. En dan staat er aan het einde, vers 53, en ieder ging naar zijn huis. En dan staat er, Jezus echter ging naar de Olijfberg. Dus daar heb je een stukje tegenstelling door dat woordje echter. Iedereen ging naar zijn huis en daar, nou ja, goed, hè, tot de orde van de dag. Maar de Heer Jezus, die ging naar de Olijfberg. En de Olijfberg, ja, dat is de berg waar langs de Heer Jezus deze wereld verlaten heeft. Dus dat is waar het om draait hier. We hebben gelezen net in Johannes 13 dat de Heer Jezus wist dat het uur gekomen was dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader. Nou ja, wij weten inmiddels natuurlijk dat is gebeurd via de Olijfberg. Dus die Olijfberg, ja, die neemt wel een belangrijke plaats hierin. Je kunt trouwens ontdekken dat als je de laatste week ongeveer, hè, de laatste week, 6, 7, 8 dagen, voordat de Heer Jezus gevangen genomen werd, als je die bestudeert, dan blijkt dat de Heer Jezus elke nacht op de Olijfberg was. Maar ook elke ochtend weer terugkwam en onderwijs gaf in de tempel. Dus het was steeds een heen en weer beweging van de Heer Jezus. Steeds naar die Olijfberg en weer terug. En weer naar de Olijfberg en weer terug. He, je weet niet precies wat de Heer Jezus daar allemaal gedaan heeft. Uiteindelijk lezen we ook erover dat hij in de hof van Gethsemane is. Maar ja, die ligt ook op de helling van de Olijfberg. Er is ook sprake van dat Martha, Maria en Lazarus op de helling van de Olijfberg woonden, namelijk in het dorpje Betanië. He, dus daar zou hij ook geweest kunnen zijn. Over het algemeen, ja, mogen we aannemen dat de Heer Jezus in ieder geval op die Olijfberg toch wel de rust zocht en vooral de gemeenschap met de Hemelse Vader, zijn Hemelse Vader. Ja, en in het gebed was. He, want dat is wel wat je vaker ziet, dat de Heer Jezus ook al ruim voor die periode, die laatste week, voor ook voor zijn kruisiging, dat de Heer Jezus vaak de eenzaamheid opzoekt en dan in gesprek is met de Vader en daarna gebeurt er iets belangrijks. He, zoals het uitkiezen van de 12 apostelen en allemaal van dat soort dingen. De Heer Jezus die ging naar de Olijfberg, zoals hij dat vaker deed dus in die laatste week. En hij keerde ook steeds weer terug, ja, tot de allerlaatste keer, maar dat was al na zijn dood en opstanding, dat hij nog één keer naar die Olijfberg ging en toen ging hij terug naar de Vader. Hè. Dus daar ging de Heer Jezus naartoe. Jezus echter ging naar de Olijfberg. Nou, die Olijfberg, behalve dat dat een berg is die een belangrijke rol speelt in de bediening van de Heer Jezus, is die berg bij ons natuurlijk ook heel erg bekend van de wederkomst, in verband met de wederkomst van Christus. Hij is natuurlijk vanaf de Olijfberg de hemel ingegaan, maar we weten ook dat eenmaal zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan komt het licht, ja, werkelijk in deze wereld. Daar gaat het dan echt naartoe. Dus die Olijfberg, die doet ons daaraan denken. Maar die Olijfberg doet ons ook dus denken, ja, aan het feit dat hij door zijn volk is afgewezen en naar de Vader moest. Als u even met mij meebladert in het, naar het Oude Testament toe. Naar 2 Samuel 15. Ik vind het altijd wel grappig, want ik vraag soms wel eens zo van hoe vaak denkt u dat de Olijfberg in het Oude Testament voorkomt? Nou, dan komen soms de wildste schattingen komen dan naar voren. Want ja, de Olijfberg is wel zo'n bekende Bijbel. Maar er zijn maar 2 teksten in het Oude Testament waar de Olijfberg voorkomt. En dat is ook precies genoeg. Niet dat ik daarover ga natuurlijk, maar dat is precies genoeg, want daarmee wordt een complete boodschap gebracht. Dus in 2 Samuel 15, daar heb je dat voor de eerste keer. En dan heeft het te maken met de vlucht van David voor Absalom. Koning David, die vlucht voor zijn nageslacht, zo zou ik het ook kunnen zeggen. En Absalom, ja, die wil de macht overnemen van David en David die moet vluchten. Er staat in vers 14, toen zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren, maak u gereed, laten wij vluchten, want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. En dan vertrekken ze. Hij gaat de stad uit, er staat in vers 16, de koning ging de stad uit met heel zijn huis te voet. De koning liet echter 10 bijvrouwen achter om zorg te dragen voor het huis. Die behoorde ook tot al het volk natuurlijk. En de koning ging met al het volk te voet de stad uit. Zij bleven staan bij het verre huis. Zijn dienaren gingen langs hem heen met al de kreti en al de pleti. Dat zijn 2 omschrijvingen van de lijfwacht van de koning. Nou, en zo gingen ze daar allemaal weg. En dan staat er, stukje later, vers 23. Het hele land huilde met luide stem toen heel het volk overstak. Ook de koning stak de beek Kidron over. En al het volk stak over rechtstreeks de weg op naar de woestijn. En zo gingen ze dan. En dan staat er nog weer even later in vers 30. David ging al huilend de weg omhoog naar de Olijfberg op. Zijn hoofd bedekt. Zelf ging hij barrevoets. En van al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt. Terwijl zij huilend de berg opgingen. Nou, dat is een hele toestand is dat geweest, hè, wat daar gebeurde. En dan staat er nog in vers 32. En het gebeurde toen David op de top van de berg kwam, waar men zich voor God neerbuigt, dat toen Husai de Archiet hem tegemoet kwam. Ja, het gaat mij er even om dat de Olijfberg dus blijkbaar ook de berg is waar men God aanbidt, waar je je voor God neerbuigt. Dus die Olijfberg, het gaat hier zelfs in vers 23 dus ook nog over de beek Kidron. En die beek Kidron, die kennen we natuurlijk uit Johannes 18. Want daar staat dat als de Heer Jezus naar de hof van Gethsemane gaat, dan steekt hij eerst de beek Kidron over. En hier, in 2 Samuel 15, heeft dit alles te maken met de verwerping van koning David. En in het Nieuwe Testament heeft het alles te maken met de verwerping van de zoon van David. Namelijk Christus. De Christus. En hij trekt ook de beek Kidron over. De Kidron, dat woord Kidron, dat betekent zwart of troebel. Donker, troebel of zwart. En dat zit opgesloten in die naam Kidron. Dus het licht van de wereld gaat de duisternis als het ware in. En die duisternis die wordt gemarkeerd door die beek Kidron. Dus ja, zo gaat hij. En zo gaat David dan in ieder geval weg, al wenend, die berg op vanwege zijn verwerping. Het volk ging mee. Ja, dat kan nooit al het volk zijn geweest. Maar toch staat het er wel steeds dat het al het volk was. He, want ook Absalom had natuurlijk volk achter zich verzameld. En dat waren tegenstanders van David geworden. Behoorden allemaal tot hetzelfde nageslacht uiteindelijk van Abraham. Maar blijkbaar worden die dan toch weer niet tot al het volk gerekend. He, ik moet een beetje denken eigenlijk aan wat er staat in de Romeinenbrief. He, dat Paulus daar schrijft over het geheimenis van de gedeeltelijke verharding van Israël. Dat hij dan op een zeker moment zegt, he, daar komt ook een einde aan. He, ik deel u een geheimenis mee, die volharding van Israël, daar komt een einde aan. En dat gebeurt als de Heer Jezus zich als de losser of verlosser zal openbaren. En dan zegt hij, dan schrijft hij erbij, zo zal gans Israël behouden worden. Is dat dan inderdaad al het volk? Nou ja, het staat er natuurlijk wel. Er staat namelijk gans Israël. Maar ja, niet alles is Israël wat zich Israël noemt. Dat is natuurlijk het punt. In Gods ogen. He, dus je kunt niet zomaar zeggen van, nou ja, gans Israël, dat betekent er is geen Jood en geen Israëliet die er niet bij zal zijn. Want zo is het dus niet. He, niet iedereen die nageslacht is van Isaac is het nageslacht. Het draait uiteindelijk ja, om de gelovigen. Hè, om diegene. Nou ja, je moet dat allemaal steeds weer op zijn plek zien. En in zijn plek zien. In zijn verband zien. Want er wordt over het algemeen op hele verschillende manieren over gesproken. Dus hier in 2 Samuel 15. Daar gaat het over de verwerping van David. En ik zeg het maar even zo. Zodat de link wat makkelijker is. Door zijn nageslacht. Absalom was nageslacht van David. En zo wordt de Heer Jezus in feite ook verworpen door zijn nageslacht. En namelijk door zijn eigen volk. Waarvan hij zelf, notabene, de wortel is. Ja, en ook het nageslacht, weet je wel. Helemaal aan het einde van het Oude Testament, in Zacharia. Daar komt voor de tweede keer de naam Olijfberg voor in dat gedeelte. Dus in 2 Samuel 15 en ook in Zacharia 14. Nou, ik zou haast zeggen dat is een gedeelte dat ken je wel uit je hoofd. Daar vind je in vers 4 twee keer het woord Olijfberg. Maar goed, het gaat hier om één gebeurtenis. Er staat, Zacharia 14 vers 4, op die dag, dat is dat bekende te dien dagen, hè, in de dag van de Heere. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen. Wel mooi, want er zijn opeens twee bergen namelijk. Er was er eentje, de Olijfberg, maar doordat die gespleten is, zijn er opeens twee bergen en daartussen heb je een dal. En daartussendoor zal het, en dat is uiteindelijk het gelovig overblijfsel, al het volk, gans Israël, gelovig overblijfsel zal vluchten naar de woestijn. Nou ja. Vanuit de profetie weet je, en met name bijvoorbeeld ook vanuit het boek Openbaring, weet je dat daar in de woestijn ook nog een ander deel van het volk bewaard is gebleven. Gedurende die tijd van grote verdrukking in de toekomst. Uiteindelijk wordt het allemaal één geheel en trekt de Heer aan het hoofd van al het volk terug Jeruzalem in als de koning der koningen en Heer der heren. En dan zal blijken wie er de baas is. Nou, laten we eventjes terugkeren naar Johannes 8. Kijk, die mensen van toen, die fariseeën schriftgeleerden, die leefden natuurlijk in die tijd, en voor hem was de Olijfberg gewoon een berg. Ja, en dat wist iedereen wel waar die lag en zo. Het was verder niet zo bijzonder. Maar als jij er, als je er zo achteraf naar kijkt, hè, en je ziet er staan dat hij naar de Olijfberg ging, dan denk je van, nou, zouden ze niet een klein beetje meer hebben kunnen weten? Hè, dat de Heer Jezus elke dag in zijn laatste week dat hij als mens voor zijn kruisiging leefde op aarde, als hij elke dag in de tempel was en 's nachts steeds naar de Olijfberg ging, dan zou je toch op een gegeven moment denken van dat er toch wel een paar tussen gezeten zouden hebben, tussen die fariseeën en schriftgeleerden, die dachten van, hé, dat is toch ook opvallend. Maar ja, hè, het waren schriftgeleerden en het waren fariseeën, maar misschien dat ze niet zo heel geleerd waren in de schrift als dat we het misschien zouden hebben verwacht. En dat blijkt ook wel een beetje uit de rest. Ik heb trouwens wel het idee dat als je gewoon leest, hè, wat er zo gebeurd is, met name met die vrouw en met hun reactie, dat ik denk van, nou, ze hebben toch iets begrepen van wat de schrift zegt. Beginnen zomaar even bij het begin, hè. De Heer Jezus is in de tempel. Het volk, al het volk, kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En dan zegt vers 3, de schriftgeleerden en fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En ja, weet je, als je dit leest, dan denk ik ook van, dit is ook wel heel erg sneu voor die vrouw natuurlijk. Toch? Want natuurlijk, ze heeft iets gedaan wat niet mag. Maar er staat bij, ze is op heterdaad betrapt. Nou, ik weet niet hoe u zich dat voorstelt, op heterdaad. Hè? Maar dan zou ik zeggen, dan moet die man toch nooit ver weg geweest zijn.
Nee.
Nee, hè? Dus die hebben ze gewoon laten gaan. Dus die man, die vrouw, die krijgt dus de schuld. Hè? Ja, dat heeft natuurlijk weer te maken met het beeld ook wat hierin ligt. Hè, behalve dat het heel onrechtvaardig is wat ze doen. Maar het hele beeld wat erin ligt, dat is dat de vrouw overspel pleegt. Dat is ik vind dat een beetje vervelend om te moeten zeggen. Maar in de Bijbel is het over het algemeen de vrouw die overspel pleegt. En ook de vrouw die ervoor gestraft wordt. Hè, ook in de wet wordt over overspel gesproken. Wat moet je ermee? Ja, dan blijkt dat in de voorbeelden die er genoemd worden, is het steeds de vrouw. Waren die mannen dan geen overspelers? Ja, natuurlijk. Die waren zo overspelig als men kon zijn. Tenminste, een stel ervan. Maar die vrouwen, die werden steeds als voorbeeld naar voren gehaald. Ja, dat heeft alles te maken met dat de vrouw staat voor Israël als vrouw van God. En in dat huwelijk, in dat huwelijksverbond tussen God en zijn volk Israël, zijn vrouw Israël, daar is het nooit God die overspelig is. Dat zou ook niet kunnen. Maar daar is het per definitie altijd het volk. En wat dan, ja, natuurlijk ook mooi, want je moet hier ook een beetje doorheen kijken, hè, door wat hier allemaal staat. Zij is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Nou, wij weten dan inmiddels van die vrouw die staat voor Israël. Maar in feite staat die vrouw ook dus gewoon daar symbool voor die schriftgeleerden en fariseeën. Want het is onder leiding van hen dat volk, die vrouw, namelijk zo vaak overspel kon plegen. Omdat de leiding van het volk door de eeuwen heen het volk er niet bij bepaald heeft dat er maar één is aan wie je moet houden, en dat is de God van het verbond. Hè, de Heere zelf. Nou goed, zij brengen haar en dan zeggen ze in de wet nu, hè, allemaal ongelooflijk vernederend, hè, voor die vrouw, maar dan staat er in vers 5, in de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. Alleen al dat woordje zulke, daar zit al een veroordeling in. He, zulke vrouwen te stenigen. U, wat zegt u? En ja, dat is geen oprechte vraag, dat blijkt in vers 6, want ze zeiden het om hem te verzoeken. En dan staat er, dat ze hem probeerden te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Dus er zit helemaal een plan achter. Zou je niet zeggen, hè, dat er helemaal een plan achter zit, maar ja, zo zit dat nou een keer. Hè. Dus overal zit een plan achter. Onthoud het goed. Dus ja, dat gold hier ook. He, ze doen het om hem te verzoeken, zodat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar daar staat er. Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. En toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. Die laatsten, daarmee worden de jongsten bedoeld. Dat mag duidelijk zijn. Dus de oudsten, die vertrokken het eerst, die hadden het meeste levenswijsheid, dus die zagen ook wel in van ja, het is ook niet handig wat we nu aan het doen zijn, dus die vertrokken als eerste. En de jongsten, die zijn vaak wat fanatieker, maar die vertrokken uiteindelijk toch ook. En dan laten ze de Heer Jezus achter, met de vrouw die in het midden stond. En ja, wat eigenlijk een prachtig beeld is dit. He, want die vrouw, die is op hete daad betrapt, maar degene met wie ze overspel gepleegd heeft, die is in geen veld of wegen te bekennen. Die hebben die fariseeën schriftgeleerden ook gewoon laten gaan. En dan uiteindelijk is er toch een man in het spel. Maar dat is de Heer Jezus zelf. En hij blijft daarachter. Hij is alleen gelaten. Hij en de vrouw. Al het volk. Hij en de vrouw. En zo stonden ze daar. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar, als hij zich weer opricht, dan zegt hij, toen hij niemand zag dan de vrouw, vers 10, vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En dan zegt zij: niemand. En de Heer Jezus die zegt tegen haar: ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Wat hier zo staat, hè, je ziet het een beetje voor je gebeuren. De Heer Jezus die bukt, die begint te schrijven in de aarde. En dan staat hij op en dan zegt hij: als je zonder zonde bent, dan gooi maar de eerste steen. Nou, de oudsten die wisten we al vrij snel, we gaan niet werken. Want wie is er nou zonder zonde? Nou, zij niet. Later dachten ze eigenlijk weer wel, hebben we gelezen, helemaal aan het eind van Johannes 8. Want dan staan ze op om hem te stenigen. Toen dachten ze opeens van, hé, wij zijn zonder zonde. Hij is de zondige, hij is de zondaar. Maar goed, hier tot dusver wat hier gebeurt. De Heer Jezus die bukt, hij bukt zelfs 2 maal. En hij schrijft in de aarde. Ik denk dat 2 maal bukken, hè, dat iets te maken heeft met de tweeledige vernedering van de Heer Jezus. De Heer Jezus die is uit de hemel naar de aarde gekomen. Dus hij was in de gestalte van God. Goden gelijk. Hè? En hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En is op de mensen gaan lijken. Nou, dat is een vernedering. Als je... Laat ik het even zo heel kort door de bocht zeggen, maar als je schepper bent van hemel en aarde, of degene bent door wie de Vader heen alle dingen geschapen heeft, en je wordt vervolgens als babytje geboren hier in deze wereld, dan is daar toch wel sprake van een vernedering. Dus hij maakte deel uit van het schepsel van de mens, in een lichaam aan dat der zonde gelijk, zegt Paulus. Nou, dus zo was de Heer Jezus op aarde. Maar goed, daar stopt het niet. Paulus die gaat dan verder. Hè? Hij heeft zich vernederd. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Maar vervolgens is hij gehoorzaam geworden tot de kruisdood. Notabene. Dus de vernedering die ging nog door. Hè? Het lijkt erop dat die vernedering waar hier sprake van is. Dubbele vernedering. Dat het daarop slaat. En hij schrijft in de aarde. Daarvoor moeten we eventjes naar de profeet Jeremia. Jeremia hoofdstuk 17. Want ja, de vraag is natuurlijk, wat schreef de Heer Jezus nou dan in de aarde? En ja, soms dan hoor je of dan lees je wel eens hele mooie uitleggen op dat gebied. Of zelfs dat het zo was dat de Heer Jezus een ichtus in het zand tekende. Ja, ik weet niet precies waar men dat dan vandaan haalt, maar goed. Er staat gewoon dat de Heer Jezus schreef in de aarde en niet tekende natuurlijk. Dus, maar goed, hier in Jeremia 17, daar staat in het eerste vers, de zonde van Juda. En het is goed hè, om hier even op te letten, het gaat hier dus over Juda. He, dus de zonde van Juda. En toen de Heer Jezus op aarde was, was hij te midden van Juda. Het Juda waar Jeremia het hier over heeft, dat is inderdaad he, dat tweestammenrijk, het zuidelijke koninkrijk. Daarover gaat het en daarover gaat het ook in het Johannesevangelie. Nou, dan staat er, de zonde van Juda is opgeschreven met een stift van ijzer, met een punt van diamant, ingegrift op de tafel van hun hart en op de horens van uw altaren. Dus daar wordt gesproken over het schrijven van de zonde van Juda. Nou ja, goed, dan kun je hier nog zeggen van ja, hier staat dat dat geschreven wordt op de tafel van het hart. Er stond nog wel wat anders dan wat er in Johannes 8 gebeurt. Maar er komt nog. Daar staat namelijk in vers 13. Heere, hoop van Israël. Allen die u verlaten. Oftewel, die overspelig zijn. Allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. En waarom? Omdat zij de bron van het levende water, de Heere, verlaten. En daar heb je het eigenlijk, hè? Dus degene die zich van mij afkeren, die zullen geschreven worden in de aarde. Zo staat er. Ze hebben de bron van levend water, de Heere, verlaten. Ik zei net al, Johannes 8 wordt voorafgegaan door Johannes 7. En daarin heeft de Heer Jezus het over de bron van levend water. De stromen van levend water zullen uit zijn binnenste, ik denk zijn, dat moet je opvatten met een hoofdletter, zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus ja, in die context gebeuren die dingen en daarom denk ik, want ja, het zijn toch niet voor niet schriftgeleerden en fariseeën, maar vooral die schriftgeleerden, daarom denk ik dat ze op een gegeven moment misschien toch wel hebben begrepen van, wordt hier Jeremia 17 vervuld of zo? He? Maar ja, je weet het niet. Maar misschien. He? Het is in ieder geval een aanwijzing. En als zij die niet gezien hebben, nou, dan denk ik van, met dankbaarheid aan het feit dat wij dat als gelovigen nu wel mogen zien. He? Hoe het in elkaar zit. Want ja, dat is natuurlijk toch wel iets bijzonders. He? Dat de Heere allerlei dingen doet die in het Oude Testament voorzegd zijn en die hij laat vervullen in zijn daden, in zijn persoon en uiteindelijk natuurlijk in het offer dat hij gebracht heeft. De Heer Jezus die komt daardoor en in al die dingen, hij komt tot zijn doel. Nou, wat die vrouw betreft, ja, je leeft helemaal mee met haar. En vooral wat betreft de bevrijding die ze ontvangt en vooral daarvan weer het feit dat de Heer tegen haar zegt, ik veroordeel je niet. He, en waarom veroordeelt de Heer haar niet? Ja, omdat hij zelf een tweevoudige vernedering heeft ondergaan. Uiteindelijk achteraf gesproken. He. Hij is gestorven. Hij is in de wereld gekomen ten behoeve van zijn vrouw. En hij is gestorven ten behoeve van zijn vrouw. En hij is ook weer opgestaan. En hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En ja, dat is wat je in het vervolg van deze geschiedenis terugvindt. Ik veroordeel u niet, zegt de Heer Jezus in vers 11. Ik veroordeel jullie niet, jou niet. Ga heen en zondig niet meer. En dan staat er in vers 12 in één keer, hij sprak opnieuw tot hen. We lezen niet dat de Heer de tempel uitgegaan is of wat dan ook. Hij moet zich daar nog steeds bevonden hebben. Hij sprak weer tot hen. Ja, net als in vers 2. 'S morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen, al het volk. En hier in vers 12, hij sprak opnieuw tot hen. En hij zei, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En dan heeft hij het dus over zichzelf. En ik denk dat het wel even goed is om op te merken dat de Heer Jezus hier zegt dat hij het licht is van de wereld. Hij zegt niet met zoveel woorden, ik ben de lamp van de wereld. Een lamp is een lichtdrager. Maar hij zegt, ik ben het licht van de wereld. En hier wordt licht, met licht bedoeld, gewoon licht in zijn absolute vorm. Ja, niet dat wij, tenminste, ik heb er geen verstand van hoe dat er dan uitziet. Hè, maar dat het betekent gewoon licht. Er hoeft geen lichtdrager te zijn. Want God is licht. Hè, daar kunnen wij ons heel moeilijk iets bij voorstellen.
Een voorbeeld is het noorderlicht. In Noorwegen.
Ja. Nou, leg het eens uit dan.
Nou, daar heb je dus ook licht. Dag en nacht heb je daar licht. Dus dat is wel een mooi voorbeeld erin.
Ja, oké. Okay. Ja, je bedoelt dat groene licht.
Ja, precies.
Ja, ik heb het nog nooit gezien, maar ja, ik woon niet zo noordelijk als jullie. Heb je het wel eens gezien dan?
Nee, maar je ziet het wel eens op de film.
Ja, precies, ja.
Ja, boven
de Terschelling wordt dat. Ja, hè? Nou, volgende keer dan allemaal naar de Terschelling. Ja, dan gaan we daar verder kijken. Ja, nou ja, weet je, uiteindelijk, elke vorm van licht die je hebt in de wereld, in deze schepping, is een beeld van het licht van God. Hè? Maar goed, licht in zijn absolute vorm. Dat er dus ook geen duisternis is. Hè? Er wordt in het Nieuwe Testament ook gezegd, hè, dat God een ontoegankelijk licht bewoont. En ja, wat wonderlijk is het dan dat wij dan kunnen zeggen dat wij daar zijn. En dat bedoel ik, je kunt er ook eigenlijk weer helemaal geen voorstelling van maken. Hè? Maar goed, hij is het licht van de wereld. Licht in de absolute zin. En wereld. Dat is hier de kosmos en dat betekent de versiering, het versiersel, het mooi gemaakte. Dat is de kosmos en de kosmos staat weer tegenover de chaos. Nou, dan weet je ook meteen dat chaos weer alles te maken heeft met duisternis. Het staat tegenover het licht. Het draait uiteindelijk toch ja, om die twee op de een of andere manier. Weet je wat ook mooi is? In het 9e hoofdstuk van Johannes, daar gaat het over die blindgeboren man. Hè? Die man die vanuit zijn geboorte blind was. Dus hij is niet blind geworden, hij was het vanuit zijn geboorte, zo staat er. En in die geschiedenis van die blindgeboren man zegt de Heer Jezus in vers 5, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Dus zolang hij in de wereld is, is hij het licht van de wereld. Dit gaat natuurlijk helemaal in vervulling op het moment dat de Heer Jezus Christus terugkeert en gedurende de toekomende eeuw in de wereld is. Want dan is hij het licht van de wereld. En dat zal dan ook blijken. En dan zullen de dingen ook in overdrachtelijke zin gaan zoals hij wil dat ze gaan. Johannes 9, dat is ook weer zo'n geschiedenis, hè, waarvan je denkt van, zouden die Joodse leiders nou gesnapt hebben wat hier gebeurd is? Nou, de Heer Jezus zegt zelf, waarom kunnen jullie mij niet verstaan? Omdat je mijn woord niet hoort. Ze waren niet in staat om met een geestelijk oor te luisteren. He, maar wat die blindgeborenen betreft, nou u kent die geschiedenis wel, dus die hoef ik niet te vertellen, maar het gaat maar eventjes erom. Dat de Heer Jezus dan zegt in vers 7 tegen die blinde, met inmiddels slijk op de ogen en zo, weet je wel. Dat hij zegt, ga heen, was u in het badwater Siloam. Wat vertaald wordt met uitgezonden. Dus die man die was blind, En de Heer Jezus, ja, die, zo lijkt het er tenminste op, gaat hem genezen. Ja, de Heer Jezus die heeft verschillende blinden genezen en dan zegt hij gewoon, word ziende, klaar. En dan is er helemaal geen gedoe verder. Maar deze man, die moest nou uitgerekend, moest hij naar het badwater Siloam toe. Nou, dan weet je toch ook meteen van, dat kan geen toeval zijn. Daar moet een reden achter liggen. Waarom naar het badwater Siloam? We weten uit Johannes 5 dat er ook nog een badwater Bethesda was. Had hij ook kunnen gaan zitten. Maar daar zat hij niet. Deze man die zat ergens in de omgeving van de tempel. De Heer Jezus verliet de tempel en in het voorbijgaan zag hij die blinde man. Zo staat het er. Nou, en hij krijgt dan dat slijk op zijn ogen gesmeerd en dan moet hij naar het badwater Siloam. En dat doet die man ook. Want ja, in die zin is het ook nog een gelovige ook. Hij wist alleen niet in wie hij geloofde, maar het was wel een gelovige. Want hij deed wat hem opgedragen was. En dat is precies wat wij moeten doen met het woord van God. We moeten doen wat er in het woord van God staat. Dan doe je wat een gelovige behoort te doen. Nou, deze man die deed dat al, zelfs voordat hij wist dat hij een gelovige was. Hij wist ook niet wie dat slijk op zijn ogen gesmeerd had en gezegd had, ga je maar wassen. Want pas later in dat hoofdstuk ontmoeten ze elkaar. En dan zegt die blind geborene, het zijn zulke mooie dingen, hij is inmiddels verworpen door de oudsten en schriftgeleerden. Die hebben hem ook de tempel uitgeworpen, die willen hem ook niet meer kennen, weet je wel, een heel gedoe is dat geweest. En dan komt hij voor de Heer Jezus te staan, dan ziet hij hem ook, alleen hij wist nog steeds niet wie het was. En dan vraagt die blind geborene, die vraagt, wie is het dan? En dan zegt de Heer Jezus, die met u spreekt, die is het. En dan valt die blinde, nou die was niet meer blind, die ziende, die valt op zijn knieën en die zegt, ik geloof. Dus hij deed daarvoor al wat een gelovige moet doen, namelijk het woord gehoorzamen. En hij ging, ik geloof, zegt hij, daar komt het op uit. Maar waarom dat badwater Siloam? Nou, op zich is het ook allemaal niet zo moeilijk. In het Oude Testament komt Siloam namelijk ook een keertje voor. In Jesaja 8. In Jesaja 8. Daar staat. In het zesde vers. Daar staat. Omdat dit volk versmaadt. Dit volk. Nou, dan kunnen we eigenlijk weer even de vraag stellen, welk volk bedoelt de Heer hier in Jesaja? Nou, op zich ook niet zo moeilijk om daar het antwoord op te vinden. Als je in Jesaja 1 vers 1 leest, dan staat daar het visioen van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Met andere woorden, het is dat volk. Hè? Dat volk. En het is weer precies hetzelfde volk als waar de Heer Jezus mee te doen had toen hij op aarde was. Nou, Jesaja 8 vers 6, daar staat, omdat dit volk versmaadt, en daar komt het, de zacht stromende wateren van Siloam. En dat is de Hebreeuwse vorm van Siloam. En hij zegt, omdat dit volk die zacht stromende wateren versmaadt, dus dat betekent zoveel als ze willen er niks mee te maken hebben. Daarom, vers 7, zie, doet de Heer over hen opkomen de machtige, geweldige wateren van de rivier, de koning van Assyrië met al zijn luister. Dus de Heer die zegt hier bij monden van Jesaja, het volk dat versmaadt de zacht stromende wateren van Siloam. En omdat ze dat doen, zullen ze overspoeld worden door een tegenstander. En dat zal ook inderdaad allemaal eenmaal gebeuren. Namelijk zoals hij hier beschreven wordt, de koning van Assyrië. Heeft alles te maken met wat de Heer Jezus ook in het Johannes-evangelie zegt tegen de oudsten, de schriftgeleerden. Hij zegt van, ja, jullie willen mij, ik ben gekomen in mijn naam, jullie willen mij niet aanvaarden. Straks komt er eentje in zijn naam en die zullen jullie aanvaarden. En dat zal blijken de grote tegenstander te zijn die het volk zal of het land zal overspoelen, in bezit zal nemen. Zacht stromende water van Siloam. Dus dat is ook weer zoiets. He? Zij hadden het best kunnen weten. Als ze een beetje beter opgelet hadden. He, tijdens de lessen vanuit de schrift. Het waren schriftgeleerden. En als ze dat ook met geloof hadden aanvaard. Dan hadden ze zoveel meer kunnen begrijpen toen. He, en dat is juist het grote punt. Ze begrepen het niet. Dus dat die blinde daar naartoe moest was niet voor niets. U zit toch in het Oude Testament. Als u nou even meebladert naar Genesis 1. Genesis 1, daar vind je in het vierde vers, voor het eerst in de Bijbel. Maar goed, dat kan ook moeilijk anders, want Genesis is het begin van de Bijbel. Hè? Maar dan vind je voor het eerst in de Bijbel in één vers het woord licht en duisternis. En het woord duisternis. Hè, en er staat, God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Maar goed, de beschrijving zoals die hier staat, die begon met duisternis. Het gaat van nacht naar dag, hè? Er staat in vers 2, de aarde nu was of werd woest en leeg. En, staat er dan, duisternis lag over de watervloed. En vervolgens staat er in vers 3, laat er licht zijn en er was licht. En dan krijg je in vers 4 die beide begrippen samen. Dat God scheiding maakt tussen licht en duisternis. Het licht noemde hij dag. Vers 5, duisternis noemde hij nacht. Het wordt steeds begrijpelijker voor ons. Maar het begint in ieder geval met licht. En ik denk dat we ook gerust kunnen zeggen dat als het hier gaat over licht, dat het ook over licht gaat in zijn meest absolute vorm. Want pas later maakt de Heer namelijk de lichtdragers. He, dus er is eerst licht. En ja, nogmaals, voor ons is dat best wel lastig om te begrijpen. Maar goed, wij nemen het gewoon aan zoals het er staat. Hè? En dan doen we net als die blindgeborenen, dat geloven we ook gewoon. Of we het nou snappen of niet. Hè, later, hè, dan denk ik van, ja, dan zijn er zoveel dingen die in één keer duidelijk zijn. Hè, waarschijnlijk kijk ik daar veel te menselijk tegen aan, maar dan, ik kan me voorstellen dat je dan daar boven rondloopt en dat je dan denkt van, oh, zit dat zo? Ach, zit dat zo? Ja, nee, maar nou snap, weet je wel? Dat je achter me denkt van, oh jongens, dat zit er toch allemaal geweldig in elkaar. Maar goed, dat zijn dingen die moeten we nu voorlopig nog maar even geloven. Maar dat scheelt, want we zijn gelovigen. Dus dat komt er goed. Hè? Dus licht en duisternis. Als we weer even naar het Nieuwe Testament gaan, naar het Matthäus-evangelie. Daar vind je in Matthäus 4 voor de eerste keer in het Nieuwe Testament licht en duisternis in één vers. Matthäus 4, vers 16. Nou, en dat is ook meteen aan het begin van de bediening van de Heer Jezus. Daar staat in vers 16. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. Dit zijn trouwens ook woorden uit Jesaja 8, hè? Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. En van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus duisternis en licht. Uiteindelijk draait het daarom in de Bijbel, en dat is ook de grote strijd. Het is de strijd tussen duisternis en licht. En voor zover wij het allemaal kunnen begrijpen, hè, dan moet licht altijd vechten tegen de duisternis. En ik denk dat wat God betreft het precies andersom is. Hè, ik bedoel, hier, hè, als het hier licht is, of donker is, dan moeten we een lichtknopje aandoen en dan wordt het licht. En zodra we het lichtknopje weer uitdoen, dan wordt het in één keer weer duister. He, dat is een beetje onze kant van het verhaal, zeg maar. He, maar ja, als het van God afhangt, dan hangt het dus ja, van de schepper af en dan zit het allemaal toch anders in elkaar.
Is het altijd licht?
Ja, dan is het altijd licht. He? En dan is het zelfs zo dat er geen duisternis kan komen om dat licht te verdringen, zoals in onze tijd wij het de duisternis moeten verdringen door licht te laten schijnen. He? Nou, we gaan het allemaal wel zien. Dus ja, de Heere die haalt hier ook Jesaja aan, of tenminste dat wordt door Matteüs gedaan, dat het volk dat in duisternis zat, dat een groot licht zag. En het is nog steeds het volk waar Jesaja het over heeft, het Joodse volk. We gaan even terug naar Johannes. De Heer Jezus die heeft gezegd dat hij het licht van de wereld is en dat hij, als iemand hem volgt, dat hij zal zorgen dat hij niet meer in de duisternis zal wandelen. In Johannes 3 hebben we vanavond al even iets uitgelezen. Maar in Johannes 3, daar staat in vers 19, ook een vers met licht en duisternis in één. Er staat, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Dus duisternis, slechte werken, en dan even later vers 20, kwaad te doen, haten, werken die je doet die ontmaskerd moeten worden, weet je, dat heeft allemaal met die duistere kant te maken. Maar goed, toen gold, zolang de Heer Jezus in de wereld was, was hij het licht van de wereld. Wij weten dat dat over het algemeen sowieso het geval is. Hij is het licht, namelijk. Het absolute licht. En dat zal steeds meer gaan blijken naarmate de tijd vordert. In Johannes 12, vers 46, daar heb je dat ook nog. Johannes 12, vers 46, en daar staat, ik, zegt de Heer Jezus, ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijft. Nou, wij mogen de Heer in ieder geval in geestelijke zin kennen, hè, en we weten dat wat hier staat, en wat er überhaupt over licht en duisternis in de Bijbel staat, dat dat voor ons allemaal geestelijke waarheden zijn. He, wij bevonden ons namelijk ook ooit in de duisternis en wij zijn overgezet vanuit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En dat is dus licht. He, dat is één en al licht. En je hebt nog een geweldig uitzicht ook daar. He, dus dat is allemaal ons toebedeeld. He, dat is ons geschonken. In Johannes 8 gaat dat wat daar beschreven wordt, dat gaat dan gewoon weer verder. Hè. De Heer Jezus is de volgende dag weer in de tempel, of later op die dag weer in de tempel. En de fariseeën en schriftgeleerden komen er weer aan. Hè. Ze hebben hun waardigheid weer bij elkaar gegraaid. En ze durven toch maar weer die tempel in te gaan. Dat is hun domein tenslotte. Weet je, zo gaat dat dan allemaal door. Maar het heeft uiteindelijk geresulteerd in de uitermate vernedering van Christus, hè, die zich overgegeven heeft aan de macht van de duisternis, ook om ons daaruit te redden, hè, en over te zetten in dat koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Wij mogen hem kennen als het licht. Psalm 27 zegt zo mooi, de Heer is mijn licht en mijn heil. En als je het hebt over de Heere en je hebt het over heil, als je die twee samenvoegt, weet je, dan krijg je in het Hebreeuws de naam Jezus, Jehoshua. De Heere is redding, de Heere is heil. Ja, en Hij is ons licht. Dus wij mogen weten dat we door dat licht omgeven worden. En in feite zijn wij, ja goed, dat weet u ook wel, geestelijk gezien overgezet in dat licht. Ik moet denken aan de bekering van Saulus, hè, op de weg naar Damascus. Die man die was zo zeker van dat hij goed bezig was, maar hij bevond zich in een enorme geestelijke duisternis. En je ziet het al een beetje aan de voorkant, hè, voordat hij de Heer ontmoet op de weg naar Damascus, zie je al dat die man gewoon zo verkeerd bezig is als het maar zijn kan. En toch dacht hij dat hij goed bezig was. Ja, maar dan krijg je dat die Stefanus, nou laatstenige, hij is er in ieder geval bij en hij is er mee eens. Hij zegt later ook, ik stemde er mee in. Moet nagaan, dus Saulus was ook gewoon een moordenaar. Dat kan duisternis doen met mensen. En dan is hij op weg naar Damascus. En dan gaat de hemel open. En dan omstraalt hem een licht. En dan is hij in één keer opgenomen in het licht. Zo mooi dat hij er blind van werd. Maar dat werd 3 dagen later ook weer geregeld. Dus hij wordt helemaal omgeven door licht. Terwijl hij dacht dat hij zo goed bezig was. Je kunt in het boek Handelingen kun je lezen dat Stefanus, nog voor zijn dood vanzelfsprekend, dat hij in gesprek was met allerlei Joodse mensen. Hij was zelf ook Joods. En dat niemand in staat was om zijn woord te weerleggen. En hij sprak onder meer tot mensen die uit dezelfde streek kwamen als waar Saulus vandaan kwam. En soms dan denk ik wel eens, misschien was Saulus daar destijds zelf wel bij geweest. En dat hij het gewoon niet kon verkroppen, dat hij geen woord kon inbrengen tegen Stefanus. Ik las eergisteren was het, aan tafel. Altijd goed hè, dat je van tafel Bijbel leest. Maar toen las ik in de Romeinenbrief, aan het einde, dat Paulus schrijft over familie van hem. Dus aan het eind van de Romeinenbrief, dan doet hij de groeten. En dan zegt hij op een gegeven moment, groet Andronicus en Junias, mijn familieleden en mijn medegevangenen, die in aanzien zijn bij de apostelen. En dan zegt hij erbij, die al eerder dan ik in Christus waren. Dus er gebeurde dus wel wat in die familie van Paulus, hè? Of Saulus, toen. Ja, en je zal toch maar mensen in de familie hebben, zeg. Die geloven in de Heer Jezus Christus. Hè? Dat kan maar zo scheiding brengen in families. Toch? Dat kan maar zo. Maar het kan ook goed komen. Hè, dus aanvankelijk heeft Saulus die Andronicus en Junius gezien en gehoord. Ach, mensen, je bent tot geloof gekomen, dat is ook wat. En uiteindelijk werd hij zelf ook omstraald door dat licht. Hè, en maakte hij deel uit van de heerlijkheid van de Heer. Ik wil nog eventjes met u naar de Efezebrief, de brief van Paulus, diezelfde Paulus. Hè, waarvan we weten dat hij door de Heer gebruikt is om de verborgenheid van Christus bekend te maken. Efeze 5, boven dat hoofdstuk, daar staat al, wandelen als kinderen van het licht. En dat is nou precies wat we moeten doen, broeders en zusters. Ik begin even bij vers 6 te lezen. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Efeze 5, vers 6. Want om deze dingen komt de toren van God over, staat er dan letterlijk, de zonen van de ongehoorzaamheid. Wees hun metgezellen niet, en dan komt het, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Dus ja, waar Paulus het maar over heeft hier, dat is dat wij mogen wandelen in onze nieuwe situatie. We zijn wat dat betreft in een volkomen nieuwe sfeer terechtgekomen. En dat is de sfeer van het licht, het zuivere licht van God. In 1 Timotheus 6, ik heb dat vers al even aangehaald, daar schrijft Paulus dat God een ontoegankelijk licht bewoont. En dan mogen wij nota bene wandelen als kinderen van het licht. Dat kan. En dat komt doordat je je richt op de Heer. En het van Hem verwacht. En anders zit je zo in de duisternis. Wij leven nog steeds in de tijd waarin duisternis ons makkelijker overkomt dan het licht. Maar als we denken aan onze positie in Christus, is het gewoon één en al licht. Want we bevinden ons daar boven bij de Heer in dat ontoegankelijke licht. Daar zijn we naartoe overgebracht. He, en ja, ik zou haast zeggen, de rest, dat is gewoon formaliteit. Dat komt allemaal helemaal goed. Ja, als de Heer tot zijn doel komt, ook met ons. Tot zover, broeders en zusters.